Ja, boom! Aflevering 154 is gestart. Yay! Ik ben blij.
Ja, ja. Ik ook.
We hebben zojuist een grote zak geld van Vladimir Poetin gekregen. En daar kunnen we weer een nieuwe aflevering van maken.
Hoppa.
Yay! En voor alle andere bazige bazen die ons supporten, die kunnen zo meteen afloop naar vivavalentine.com, waar we nog een heel uur lang gewoon gezellig doorgaan met deze aflevering. Ben je nog geen bazige baas? Ga naar vivavalentine.com en bepaal zelf wat het je waard is. En voor de een is dat meer, voor de ander is dat minder. En voor Vladimir is dat toevallig heel veel.
Dat is fijn.
Dat is fijn, hè? Daar zijn we blij mee.
Ik vind het wel jammer dat het niet zo is.
Ja, het is jammer dat het niet zo is.
En dat zegt ook meteen dat het gewoon bullshit is.
Ja, omdat je bedoelt de ophef over Vladimir is bullshit. Oh, oh.
En Thierry en de... Doet hij het weer niet?
Volgens mij heb je de stekker
eruit. De stekker uitgetrokken.
Ja. Misschien kan ik hem er nog een keer erin.
Even kijken.
Kan je daarbij? Doen we gewoon live hier. Ja, kijk, er gebeurde iets. Dat zag goed uit.
Had ze flats.
Nu is hij... hij moet even opnieuw opstarten. De Stream Deck moet eventjes opnieuw opstarten. Kijk, en dan werkt
Hoppa.
Het gewoon weer. Hoppa. Hey, Poetin. De Europese verkiezingen komen eraan.
Dat blijkt.
Daarom moet Thierry Baudet en Geert Wilders moeten gedemoniseerd worden. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze zeggen gewoon van jullie krijgen geld uit Rusland. Ook al is dat niet zo, of wel zo, of niet zo. Het lijkt me eigenlijk niet logisch. Waarom de fuck heeft Poetin een soort van Geert Wilders en Thierry Baudet nodig? Weet je, ik bedoel, dat is gewoon...
Waarom?
Het gaat helemaal nergens over.
Ja, misschien om het sentiment in Nederland verder te keren van de confrontatie. Ik bedoel, heel veel mensen zijn nog steeds voor een confrontatie met Rusland, volgens mij. Als ik een beetje de mainstream
Ja, er zijn veel mensen die zeggen, ja, maar Poetin die gaat niet stoppen bij de Poolse grens. Zoiets zegt hij dan.
Ja, en die zijn... En goed, Paternotte en dat soort lui, die zitten alleen maar oorlog te hitsen. Ik bedoel, ik zag dat net weer een nieuwsartikel voorbij komen dat er 200.000 brieven op de mat liggen bij 17-jarigen dat ze weer opgeroepen kunnen worden voor de dienstplicht.
Wat elk jaar gebeurt.
Voor elk jaar.
Worden elk jaar verstuurd. En uiteindelijk zijn er vorig jaar volgens mij 200 plekken hadden ze. En dan mag je dan vrijwillig op inschrijven. Dus dan is dan eigenlijk zo'n manier om bij Defensie te gaan werken.
Hoe werkt dat?
Nou, het is gewoon geen... Kijk, vroeger was het zo dat dienstplicht was gewoon iedereen in een bepaalde leeftijdscategorie ging die training, die basic training doen.
Ja.
En dan nog waarschijnlijk een soort van een half jaar lang blowen in Duitsland ergens.
Ja.
En dan weer naar huis. En nu willen ze dat... nu wordt er dus gesproken over dienstplicht in te voeren, want Poetin... Ja, ik bedoel, het is fucking krankzinnig. Het is
maar,
echt...
wat zei je nou over 200 plekken? Je kan dus wel alsnog, de dienstplicht is opgeschort in Nederland. Dus je hoeft inderdaad, dus je krijgt een brief zo van, ja, als we willen, dan ben je nog steeds onze slaven. Moet je ergens heen waar wij zeggen dat je heen moet gaan. Dus dat, maar het is niet meer actief, dus je krijgt geen training meer. Maar je kan wel, als je wil, die 200 man, kunnen die training nog volgen? Of heb ik het verkeerd begrepen?
Ja, maar het is een soort stageplek. Zo moet je het een beetje zien. Want je bent natuurlijk niet in dienst van Defensie.
Nee.
Het is niet een vaste baan wat je krijgt. Weet je? Wat je wel krijgt als je gewoon voor Defensie werkt.
Ja.
Dus ja, je bent dan als dienstplichtige, weet ik veel, een soort status apart heeft dat. Je bent eigenlijk een soort stagiair.
En dan krijg je de training. Dat
krijg je de opleiding. En dan, weet ik veel, mag je nog iets doen. Maar,
op zich lijkt me dat wel vet. Ik heb nog een tijdje geleden nog wel nagedacht om bij de reservisten van de marine te gaan. Omdat ik dat soort trainingen doe. De training die ze krijgen. Ik ben tegen het militair industrieel complex en tegen oorlogsvoering. Maar ik dacht, nou, volgens mij
gewoon lekker
best
knallen
wel...
is altijd
ja,
leuk.
Ja, precies. Gewoon, waarom niet?
Waarom niet, ja.
Nee, maar ook, volgens mij krijg je de survival skills en training en zo.
Dicht.
Ja, dat denk ik, ja.
Als je het soort van commando training of de mariniers. Ik bedoel, je gaat gewoon daar... ik weet niet wat je daar...
Soesterberg.
Doet. Soesterberg?
Weet ik veel, waar ga je heen?
Nee, Den Helder, denk ik.
Den Helder,
Dat is waar de marine zit. Dus
ja,
dat,
klopt.
Nee, ik denk dat je gewoon, weet ik veel, de Vloermacht Weiland, het marinemuseum, dat soort dingen.
Okay, dat doe ik niet voor. Nee, maar ik word altijd verbaasd door de ophef, omdat ik probeer een beetje mijn mediaconsumptie te beperken tot de dagen voordat de aflevering is voor onderzoek. En dan in één keer zie ik dat er kamerdebatten zijn en... Over Russische inmenging.
Ja, waar Thierry dan ook niet aan meedoet. Want die heeft Jesse Klaver een keer gezegd dat hij hem op zijn bek zou willen slaan.
Ja, precies.
Wat echt, waarom doet hij dat niet gewoon?
Weet je,
dat
lijkt me niet.
Ik bedoel, er zijn genoeg landen waarin het gewoon de normaalste zaak van de wereld is om in het parlement gewoon te gematten. En dat gaat de hele wereld over. Het is altijd leuk. Weet je, ergens in Zuid-Korea of ergens in Libanon gebeurt het dan. En dan heb ik zoiets van, ja, wanneer gebeurt het? Ik bedoel, hoe vet zou het zijn als gewoon...
Heel de kamer op elkaar te vuist
En dan kan je een bol zeggen, maar Thierry is een grote gast. laatst. Weet je, dat ik denk, van, ja, die, ik weet niet of die. Ik kan me ook voorstellen dat hij heel wijverig slaat. Dat hij helemaal niet kan of zo.
Ja, precies.
Oh, yes. Nee, dat gaat helemaal niet lukt gewoon.
Dat liedje gewoon meteen een paar rechtse geeft.
Maar dat is natuurlijk, dat is het stomme. Als je een soort van, weet je, als je dat soort mensen met elkaar dan echt op de vuist ziet gaan. Ik bedoel, soms zie je dus inderdaad van die beelden. Dan ziet er altijd ontzettend lullig uit, weet je. Dan worden flesjes water gegooid. En dan wordt een beetje gemaaid. En iemand wordt vastgepakt en dat soort dingen.
Het zijn geen pub brawls die je daar
ziet. Nee, er wordt niet echt hard.
Geen morspits.
Nee. Dat gaat er niet zo hard aan toe. En nou goed, dat is misschien ook logisch ook. Weet je. Het zijn politici. Wat kunnen die helemaal, weet je. Die hebben nooit gewerkt, dus die kunnen misschien dat ook niet. Maar ja, ik vind. Ik zou toch mijn geld eerder op Thierry zetten dan op Jesse, denk ik.
Ja, sowieso.
Ja, hè?
Maar misschien eerder Lientje dan Thierry.
Ik zou eerder Lientje dan Jesse. Ik denk dat Lientje Jesse ook sowieso, echt. Die slaat hem helemaal. Het hele parlement door. Nee, dat. Wie hebben we nog meer? Er was ooit zo'n kickboxer.
Ja, Peter Quint. Quint
ja, die was. Maar die is helaas van de SP. Die had natuurlijk dat hele het parlement gedomineerd, inderdaad. Ja. Het is grappig dat dan opeens de kaarten heel anders geschud zijn. Ja.
Wie is dan de favoriet?
Moet je Timmermans zien, man. Die kan nog niet eens uit zijn stoel komen. Ja. Zo dik is die. Zie je het al voor je? Die valt gelijk om.
Ja. Ja, daarom heb je dienstplicht. Daar moeten wij hun oorlog voor vechten. Want zij moeten op het puur blijven zitten.
Nou, ik vind wel dat het. Ik denk dat het voor Timmermans heel goed zou zijn om gewoon die basic training van 2 maanden gewoon te doorlopen. Ja. En gewoon. Ik zie dan die. Je hebt toch Full Metal Jackets gezien? Private Pile.
Heel lang geleden. Ja? Volgens mij. Ja.
Met de drill sergeant. Die roept dan, schreeuwt dan tegen Private Pile.
Ik vind dat denk ik, of nu Platoon of deze, maar ik dingen om elkaar heen. Ik weet het echt heel lang geleden gezien.
Nee, de Private Pile scene is heel beroemd. Ja. Is, maar goed, dat zou Timmermans. Dat zou mooi zijn inderdaad. Ja. Goed. Hè. Maar dat is.
Geld.
Rusland. Geld uit Rusland.
Ja. Maar
waarom?
Ja, ik vond het op zich wel interessant, want er was dus er is altijd. Het ging dus nu om de Tsjechische geheime dienst die bekend maakte dat Europese politie door Rusland zouden zijn betaald.
Ja.
En dat ik denk altijd dat het onzin is, maar er zit dus wel een goed, Hugo de Jonge, die dus blijkbaar de baas van de AIVD is. Nu,
ja,
dat,
krankzinnig, hè?
Kwam ik achter door dit onderzoek.
Het is ook echt. Ik had al zoiets. Wat moet hij met die functie? Huizen bouwen kan hij niet. Ja. Maar waar hij heel erg veel verstand van heeft, is zwart lakken. En dat is natuurlijk wat er moest gebeuren na corona. Doen. Ja, dus de AIVD doet dat, ja.
Maar het ging. Mensen willen dus. Die discussie ging erover dat men in Nederland wilde ze de naam hebben van die politici. En Hugo zegt, ja, kunnen we niet doen, want dat zijn de AIVD is niet hoe de AIVD werkt. Dat is een clandestine operatie, dus we gaan niet informatie geheim openbaar maken die zij.
Dus ze zijn wel degelijk namen genoemd.
Ja, dat is dus wat die soort van impliceert daarmee.
Dat die link er is met Nederlandse politici.
Ja, maar dat het niet genoemd worden, dat hij ze niet wil noemen. En,
maar ik bedoel, luister, als dit echt Thierry Baudet was, of sterker nog Wilders, dan waren die namen stond al met koeienletters in de Volkskrant.
Nou ja, precies.
Dat was direct gelekt. Dus dat is het niet. Dit gaat om iets ontzettend knulligs.
Nou ja, er zijn wel namen gelekt. Want ook in dit artikel hebben ze het over de Tsjechische krant Deník N. Melden dat naast Nederland ook ging om politici uit Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Polen, België en Hongarije. En dat het zou gaan om een mediabedrijf, Voice of Europe.
Ja, nee, dat is dat Erik de Vlieger verhaal. Dat is totaal iets anders.
In het artikel is het één ding in ieder geval.
Oké, nou want ik heb toevallig die podcast geluisterd van Erik de Vlieger hierover. Mm-hmm. En daar legt hij gewoon uit wat er aan de hand was. Hij heeft ooit een website gehad. Voices of Europe heette dat.
Erik de Vlieger.
Erik de Vlieger was de enige eigenaar daarvan op dat ogenblik. En die runde dat. Hij is daar heel open over ook.
Maar woont hij in Tsjechië dan?
Nee, het heeft helemaal niets met Tsjechië te maken.
Een Tsjechische rechtsradicale site met vooral pro-Russische propaganda. Dat is wat hier staat.
Nou, wat het is. Die site is op een gegeven moment heeft hij het verkocht voor 24.000 euro of 28.000 euro. Zo'n soort bedrag. Het ging om heel weinig geld.
Ja.
En het werkte niet. Het liep niet. Hij kreeg alleen maar gezeik mee. En hij had volgens mij die Jan Dijkgraaf. Die was eventjes hoofdredacteur daar. En dat. Het was gewoon allemaal niet zo'n succes. Toen heeft hij het verkocht. Is hij er eigenlijk mee gestopt. En toen was er een oud stagiair van hem. Die zei van. Of een oud medewerker. Die zei van. Nou, ik werk nu voor een mediabedrijf in Tsjechië. Die wil het misschien wel kopen. En dat is wat er gebeurd is.
Mm.
En dus die heeft het gekocht. Dat was het.
Maar goed,
einde oefening.
Nee, maar goed. Blijkbaar. daar, is het daar maar niet een stille dood gestorven?
Nee, want maar wat er gebeurd is, dat vind ik heel interessant. Want daar hebben ze het in die podcast over. Er wordt gewoon echt een boel onzin op elkaar gestapeld. Dat Voices of Europe heeft verder helemaal niets te maken met Poetin. Er is geen geld uit Rusland, helemaal niks. Het is gewoon op een gegeven moment gewoon door een ander mediabedrijf gekocht.
Maar dat hoeft toch niet te impliceren dat er geen beïnvloeding is bij de nieuwe eigenaar. Ik bedoel, ik ken die mensen niet. Ik ken het hele verhaal
niet.
Het
zou heel goed kunnen dat het nu is, maar dat heeft toch niks te maken met ofwel Nederlandse zaken. Want dat ze zeiden Nederlandse zakenmensen. Nou, het was er maar één. Het was alleen Erik de Vlieger die er heel open over is.
Het verhaal dus dat Voice of Europe die nodigt de betalingen vanuit Rusland zouden verlopen via het Voice of Europe. En zowel Thierry als Geert hebben interviews gegeven voor die website. Dus ze zijn in contact geweest met dat medium. Op basis daarvan zegt de Tsjechische inlichtingendienst, ja, dat is een beïnvloedingskanaal van Rusland. En via dat kanaal kunnen zij dus betalingen hebben ontvangen voor...
Wat voor betalingen moeten dat zijn? Dus oké, je schrijft een artikeltje voor 200 euro? Of een kolompje voor 300 euro?
Of je wordt geïnterviewd voor... dat is wat ik dus
maar
dacht.
Maar daar krijg je niet voor betaald.
Nee, normaal gesproken niet, maar misschien bij deze gasten wel.
Je
bent een of ander. Ik ken het hele Voice of Europe niet voordat ik dit artikel las. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat niemand dat kent en dat Geert Wilders gaat zeker niet opdragen voor een website die niemand kent. Maar wel als je misschien een ton aan hem geeft of zo, weet ik veel.
Ja, ik weet het niet.
En hij is de laatste die moet zeuren over inmenging. Mm-hmm. Want hij was de eerste die opriep naar dit bericht om te gaan debatteren over die Russische inmenging. Terwijl ik denk. Ik ken een hele artikel uit de Telegraaf waarbij een link werd gelegd tussen hem en de Mossad.
Ja.
Dat hij uit de school zou zijn geklapt tegen twee ex.
Ja, er was toch ook een koffertje met geld wat hij een keertje heeft aangenomen uit Israël. Ja, het is echt een oud verhaal alweer over.
Nee, maar als je gaat googlen, dit is gewoon Mossad en Wilders Telegraaf. Dan als het niet offline is gehaald, dan zie je hele berichten voorpagina. Artikelen van de Telegraaf, omdat hij in een dronken bui tegen twee VVD'ers zou hebben gezegd dat hij zou getraind zijn, worden getraind door de Mossad. Dus in de tijd van. Ken je dat verhaal niet?
Nee, ken ik niet. Nee, bizar.
Ik dacht, dan had ik het erbij gepakt. Maar goed, volgende keer.
Ik weet de link met Israël en de PVV, die ken ik wel.
Ja.
Je ziet het, is ook heel open. Ik bedoel, Wilders die staat in elke tweet vol achter Israël, bij wijze van spreken. Weet je? Dus dat duidelijk dat aan de hand is. Ja,
maar hij is ook onderzocht door de AIVD, omdat hij dus veelvuldig op de ambassade kwam van Israël. Er werd dus bij hem dus ook gevreesd, en weet niet of het misschien nog steeds wel, voor inmenging door een buitenlandse mogendheid, in dit geval Israël.
Ja, en ik denk ook laat ik zo zeggen, dat politiek gezien maakt het veel meer sens.
Om Israël te steunen?
Nee, omdat PVV een anti-islambeleid voert.
Oh, op die manier.
En Israël dat natuurlijk ook doet. Ja. Dus dat maakt enigszins sens.
Ja.
Maar goed, nu zijn we verwikkeld in een oorlog met Rusland op een of andere vreemde manier. Dan zijn we ingemoffeld door Ollongren en D66 vriendjes. En ik bedoel, het is overduidelijk dat die hele puinzooi die daar in Oekraïne is aangericht, dat die is uitgelokt door de NAVO. Dit is een en al geld witwassen wat gestolen is van Amerikaanse en Europese belastingbetalers. We hebben het hier meerdere keren over gehad, over hoe dat gaat. Weet je, als er weer 60 miljard naar Oekraïne gaat, dat in werkelijkheid is dat er bij Amerikaanse bedrijven wapens worden ingekocht. Die wapens zijn 3-4 keer over de kop gegaan, die prijzen, voordat die wapens uiteindelijk in Oekraïne worden geleverd. Is er van dat geld niet zoveel meer over. Dus dit is gewoon een grote witwasconstructie. En er wordt gewoon ontzettend veel geld mee verdiend.
Hmm.
En daar wordt Nederland in meegezogen. Want als de Amerikanen zich ermee bemoeien. Ja, weet je, als we het hebben over buitenlandse politieke inmenging. Ik denk dat de Amerikanen met stip op één staan. Weet je, ik bedoel, je hoeft alleen maar te kijken naar wat ze doen. Als je naar zo'n Jesse Klaver die opeens voor oorlog begint te prediken. Weet je, GroenLinks komt voort uit de. De CPN, volgens mij, Communistische Partij Nederland. En de PPR, volgens mij, dat is de pacifistische. Politiek nog iets, weet ik veel. Het was een pacifistische. Beide partijen waren extreem pacifistisch. Tegen alle vormen van oorlog. Tegen het militair-industrieel complex.
PSP.
Oh, de PSP natuurlijk. De pacifistische socialistische partij. Ja. Nou goed, dat. Dat is natuurlijk wel echt iets uit de jaren, weet ik veel, 80 of zo. Maar toch, daar komt het vandaan. En dan moet je Jesse Klaver nu zien. Die is gewoon voor oorlog.
Ja.
Weet je, ik bedoel, ga je druk maken over milieuvervuiling, weet je? Ja. Dat is wat GroenLinks moet doen. En niet dit soort shit. What the fuck is er mis met die gast?
Ja, precies.
Fucking Amsterdam-Zuid-lul die hier begint te prediken dat iedereen zijn kinderen naar het front moet sturen.
Ja, ja.
Helemaal gestoord geworden. Nou, waarom is dat? Gewoon omdat de druk vanuit Amerika groot is. En dat is en dit soort...
Maar goed, maar waarom zou je daar als GroenLinks'er enigszins aan storen? Ik bedoel, als Amerika moet een soort van de grootste vijand van jou zijn. Het kapitalistische voorland. En dan ga jij nu, omdat zij wat zeggen, springen. Vraag jij hoe hoog?
Door die krankzinnige situatie in Brussel. Dat komt gewoon omdat Nederlandse partijen, politieke partijen, gewoon dansen naar de pijpen van de Brusselse moederpartij. Waarvan we eigenlijk bitter weinig weten. En we hebben dat gezien bij dat ALDE, weet je. D66 en VVD zijn toch van de Alliance for Democratic Europe, weet ik veel, ALDE. Daar heeft, hoe heet het altijd over?
Guy of...
dat is Guy Verhofstadt, dat is nu de voorzitter daarvan.
Ja.
Maar Arno Wellens heeft het er altijd over, weet je. En dat, maar goed, dus ja, weet je, de Groene, daar zit dan GroenLinks bij. Dat is ook gewoon zo'n pro-EU-partij. En al die pro-EU-partijen, die hebben maar één doelstelling. En dat is die EU... een soort van totalitairder en totalitairder maken. En nou, dat werkt gewoon heel lekker met Poetin, weet je. Ik bedoel, als we een gezamenlijke vijand hebben, nou, dan zijn we allemaal pro-EU. Dus dat...
Maar denk je niet dat het zelf ook gewoon geloven? Jesse?
Ja, Jesse is natuurlijk ontzettend naïef.
En Patten, ja, precies.
Ja, Patten dat ook, ja.
En dat is iemand, ik denk niet dat...
Het zijn hele naïeve mensen die ja, weet ik veel. Ik bedoel, die ze hebben een goede baan. Ik denk dat ze voor hun eerst van leven meer dan een ton verdienen. En ze kunnen verder niks. En ja, weet je, ik denk dat ze doen gewoon wat hun gezegd wordt. Ja, ik vind het. Wat ik zei, ik ben geen fan.
Nee, joh.
Ik ben gewoon geen fan van die gasten.
Gek, ik snap het.
Ja, nee, ik ben geen fan. Maar goed, waarom gebeurt dit nu natuurlijk allemaal? Dat is natuurlijk het hele ding. Even kijken.
Helemaal bovenaan.
Ja. Dit is waarom het natuurlijk gaat. De verkiezingen komen eraan, jongens. Ja. Yay! En nu kunnen we ze lekker modder gooien en stront gooien naar rechts. En ik vind wel... Ik moet je wel zeggen, ik hoop dat de strijd, de verbale strijd binnen het parlement nog wat verder wordt opgevoerd.
Mm-hmm.
Want ik vind het allemaal nog een beetje tammetjes, weet je? Ik bedoel, zo'n Baudet die dan zegt van ja, maar Jesse, ik zou in elke andere situatie zou je iemand op zijn bek slaan. Ik zoiets van, wees direct of wees het niet.
Ja, ja.
Ik zeg, lul er nou niet zo omheen. Zeg gewoon wat je wil, weet je? En ja, ik zou niks liever zien dan gewoon een match in de ring. En ik denk dat heel veel sportscholen dat ook best wel zouden willen faciliteren.
Ja, zeker.
Dat Jesse Klaver in zijn groene trainingspak.
Glory,
en Baudet met zijn opgestroopte mouwtjes. En die heeft zijn jasje uitgetrokken. En dan ja, gewoon...
Kan dat niet doen. Hè? Je hebt toch dat celebrity boxing of zo?
Het zou fantastisch zijn. Ja, vast wel. En anders dan... Ik bedoel, dit zou...
Gewoon de
even de best bekeken
editie.
Livestreams ooit zou dat zijn. Ja. Nee, ik vind echt dat ze dat moeten doen.
Maar dit artikel was wel interessant, want dat ging om... om de Digital Service Act, die van mij een jaar geleden is ingevoerd.
Ja.
En dit artikel van NakedCapitalism.com.
Mm-hmm.
Die gaat erover in over wat nou die regels zijn. En dat je dus nu blijkbaar iets hebt als very large online platforms, flops. En very large online search engines, flus. Flus.
mensen
die
flus.
In ieder geval. Bedrijven die meer dan 45 miljoen actieve maandelijkse gebruikers hebben in de EU, die worden dus verplicht om hun inhoud te censureren. Het is wel zo. En wat ik interessant vond, is dat we hebben het natuurlijk over gehoord en we hebben het allemaal een beetje gelaten, omdat ik denk er zijn maar heel weinig bedrijven die in die categorie vallen.
Mm-hmm.
Google, Facebook, X, dat soort grote conglomeraten, die vallen onder deze wetgeving, nu nog.
Mm-hmm.
En wat dat artikel op een gegeven moment heel goed stelt, is dat X valt dus ook onder die wetgeving.
Ja.
En voordat Elon Musk de baas werd bij X, ging natuurlijk helemaal prat op de inmenging van de FBI in de zaken van Twitter.
Mm-hmm.
Echter zegt het artikel van ja, maar hij om te kunnen draaien in Europa moet jij voldoen aan die wetgeving. Dus hij werkt mee aan de censuur van de EU.
Ja, met een kleine aantekening dat X dat doet. En ik vond het tof in dat artikel stond echt dat Elon Musk ook naar Europa is gevlogen. En met Thierry Breton is gaan zitten om dit te bespreken.
Ja.
Interessant. Verbaas me dat hij dat gedaan heeft. Maar oké, blijkbaar is de Europese markt belangrijk voor Twitter. Maar hij doet dat door middel van die community notes. En dus wat hij doet, hij censureert niet in de zin dat hij tweets weghaalt.
Hmm.
Maar hij kijkt gewoon van, ja, komt de lading van het artikel overeen met de toon in de community notes? En zijn die community notes goed? En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind dat systeem fantastisch. Ik vind dat echt heel erg goed.
Ja, maar dat is ook, ik kan me niet indenken dat dit zijn invulling is van de EU-regulatie. Want volgens mij stond het artikel ook dat hij... even kijken, waar staat dat? Ja, je moet ook echt optreden tegen... Er worden nog steeds tweets ook verwijderd. Het is niet dat je nu helemaal vrij baan hebt op X. En er worden worden ook wel eens tweets verwijderd. Ik zag het vorige week nog ergens voorbij komen. Iemand zei dat er iets verwijderd was. Dus volgens mij, het is redelijk ruim.
Mm-hmm.
En wat ik mooi van het artikel dat erin stond, is dat... Kijk, de FBI was natuurlijk, die was een soort van informeel aan het poken.
Ja.
Er zat geen wetgeving aan ten grondslag. Het was gewoon meer de autoriteit en de status van de FBI gebruiken om iets door te dringen. Hey,
omdat je vrijheid van meningsuiting hebt in Amerika.
Ja, precies.
En je mag niet zeggen van, niet zeggen.
Exact, ja. Dus en nou goed, uiteindelijk is het natuurlijk ook subversief. En ook ondanks dat het een soort van onder medewerking was van Twitter, is nog steeds inmenging door de overheid. En vind ik dat je daar gewoon weg bij moet blijven. Maar in de EU, zoals het artikel zegt, is het gewoon daadwerkelijk wet. Je hebt de dingen waar Musk dus tegen ageert in Amerika, jegens de FBI, doet hij niet bij Europa. Daar hij follows suit. Daar gaat hij gewoon meelopen, omdat je anders inderdaad gewoon geen X hebt in Europa.
Maar het gaat om desinformatie. Dus en het stomme is, daar heb je geen... er is geen definitie van, weet je, ik bedoel, dan krijg je dus dat verhaal, wat is waar, wat is niet waar.
Ja, en wie bepaalt dat?
Ja, nou, en wat X doet, is zeg van, daar hebben we de community notes voor. En aangezien je kunt, aangeven of je een bepaalde community note goed vindt of niet goed vindt. En ook waarom je hem goed vindt, of de bronvermelding goed is, al die dingen. En zo krijg je dus hele goede feedback. En ik heb toevallig laatst al gezien dat, Greenpeace die is weer bezig met zeuren dat bitcoin mining slecht is voor het milieu. Nou, Greenpeace is betaald voor die campagne door de mensen achter Ripple. Ripple is een shitcoin. En dus die hebben er alle baat bij dat bitcoin naar beneden gaat en dat Ripple goed wordt, want dat goed ontvangen wordt en vooral politiek gezien, want dan kunnen misschien overheden daar een central bank digital currency toestand op bouwen. Ja. Nou, daar hebben ze $2 miljoen voor gegeven aan Greenpeace om zich voor het karretje te laten spannen. Nou, al die Greenpeace posts, die worden helemaal uit elkaar getrokken in die community notes, weet je. En die community notes zijn vaak nog beter dan gewoon hele posts die je hebt, weet je. Dus ik bedoel, het is gewoon echt hele goede feedback. Ja, weet je, en ook dingen die, ik zag bijvoorbeeld van de week een bericht voorbij komen dat in Duitsland stemmen opgaan om Nord Stream te herstellen, weet je, om die opgeblazen pijplijn te herstellen. Nou, toen stond er een community note onder, die stond van, ja, sorry, dat is helemaal niet aan de hand.
Jammer.
Nee, want de Nord Stream 1 is gewoon nog open, daar komt gewoon nog gas doorheen.
Oh, ja.
En
nooit bij stilgestaan ook.
Ja, nee, omdat je krijgt een heel eenzijdig beeld natuurlijk van de media. Maar ook omdat... op dit ogenblik de gasprijzen in Duitsland lager zijn dan voor de oorlog. Dus dat tekort aan gas, dat is een beetje opgelost. Mm-hmm. We hebben ook gewoon niet echt koude winters gehad. Dus dat komt heel veel uit Amerika nu. Weet je. Amerika heeft gewoon die markt overgenomen. Mm-hmm. Dat is wat ze gedaan hebben eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus dat, maar goed, dus die community notes, die werken dus echt heel goed.
Ja,
dus
die zijn heel goed.
Maar ik denk ook ik denk niet dat Twitter censureert in die zin. Ik denk dat ze gewoon zeggen van, nou, we vinden het belangrijk. Oké, jullie zijn tegen desinformatie. Fine, top, weet je. Wij zijn er ook geen fan van desinformatie. Maar om nou vast te stellen wat desinformatie is, hebben we de community notes. En wat je gaat zien zometeen is dat het voornamelijk de Europese instellingen zijn, de politici en de media, die ge-community note worden.
Mm-hmm.
En die terecht gewezen worden op de fouten die ze maken. Want dat is natuurlijk de olifant in de kamer. De desinformatie komt uit de mainstream media.
Mm-hmm.
Komt uit de standaard propagandakanalen van Brussel.
Mm.
Dus dat... Dus ik denk dat... Het verbaast me dat Elon Musk daarvoor helemaal naar Europa is gevlogen om dat gesprek te hebben met die Breton. Maar goed
als de... als de oplossing is community notes, dan is dat denk ik inderdaad een hele goede. Want ik ben er ook wel over te spreken. En ik ben nog steeds heel erg te spreken over zijn inmenging in zaken over freedom of speech of de hele corona debacle. Hij is heel openlijk anti-coronamaatregelen en die vaccinaties. Ja. Dat kan je dus gewoon nu gewoon vrij verspreiden op X, wat denk ik heel goed is. Want ik heb het idee dat ook steeds meer pushback nog steeds voorkomt. En ik zag ook iets, hij is ook aan inzetten tegen hele transgender wokeism. Daar zie ik hem ook heel erg vaak over tegen posten.
Okay.
Dus nou goed, misschien dat het met die community notes opgelost is. Maar ik kreeg een beetje het idee van, het is een beetje hypocriet. Aan de ene kant is hij heel veel op de FBI. Aan de andere kant prijst hij zo'n beetje, of prijst hij in ieder geval van goed meeting met Thierry Breton. Groot idioot is.
Ja, maar ik vind dat, kijk, dat is natuurlijk wel, het is voor ons makkelijk zeggen. Soort van, ja, ze moet niemand live fucken. Wij worden ook dan van dit kanaal afgetrapt. Of je het nou luistert of kijkt of weet ik veel wat. Weet je, ik bedoel, ja, dat is natuurlijk wel wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. En dat soort censuur zou zo plat zijn en zo doorzichtig zijn dat ik denk dat de EU ook niet zo ver gaat. Wat ze gewoon willen is dat die ze willen gewoon eigenlijk dat geshadowband wordt alles. Iedereen, ze zeggen ook freedom of speech, maar niet freedom of reach.
Yeah.
Weet je, dus je mag zeggen wat je wil, maar niemand mag het zien. Yeah. Of zoiets. Dat. Yeah. En dat, ja, ik denk dat ze dat willen afdwingen. En ik denk dat dat heb je natuurlijk met Twitter ook. Dat valt niet te controleren, weet je. Ik bedoel, net als dat wij niet weten wat het YouTube-algoritme is. Zo weet ik wat. Niemand weet wat het Twitter-algoritme is. En Elon Musk kan zeggen wat hij wil tegen Thierry Breton. Maar ja, niemand kan het controleren.
Ja, dat is ook wel zo.
Van de EU kunnen ze het ook niet controleren.
Het kan ook natuurlijk gewoon mooie schijn zijn. Natuurlijk werken we mee. Die tweet was, onze the goals of transparency, accountability and accuracy of information are aligned with ours. Ja, nou, dat klinkt natuurlijk mooi. Hij zegt ook trouwens, the community notes will be transformational for the ladder. Ja. Nou goed, dan heb je inderdaad als je dit zegt tegen ze, dan weet je meteen dat je geband wordt. Ja. Als je doet of je meedoet. Ik heb genoeg Senate hearings gezien van politici die niet eens weten wat een telefoon is en hoe dat werkt.
Dat is het natuurlijk. Je hebt te maken met idioten.
Precies.
Je hoeft alleen maar ja tegen ze te zeggen. Yeah. Dat is alles. Yeah. Ja, maar het zijn natuurlijk gewoon idioten daar in het Europees parlement. En die Thierry Breton voorop.
Yeah.
Ik bedoel, die heeft geen fucking flauw idee wat er allemaal gebeurt online. Dus ja, dat zijn gewoon, ja, ik weet niet. Ik denk ook, ja, als je dan iemand als Elon Musk er tegenover hebt, ja, die zegt gewoon van ja, we're sure, weet je. Komt
precies.
Goed. Maar komt goed.
Ja, ja.
En dan was het dan. Gaan we doen. Nooit meer van, ja, gaan we doen. Goed, dat is. Als we het toch over politiek hebben, wil je deze instarten?
Het is geen filmpje. Ik dacht, ik ga om te kijken of het ligt aan video's. Is geen video's doen deze aflevering.
Ja, we hebben een shadowban probleempje op YouTube. En dat zou best wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat wij veel video's instarten. Moet wel zeggen, dat gaat niet na één aflevering beter zijn.
Nee, okay, dit duurt maanden.
Ik ben het met je eens. Ik denk dat we geen video's meer moeten instarten. Okay. Dat we gewoon alleen nog maar plaatjes moeten laten zien. Maar je had me deze link gestuurd. 58 minuten.
Dat is de conclusie.
Wat is de TLDW?
Ja, deze kwam voorbij in een libertarian chat waar ik in zit. Mm. Waar we altijd uiteraard graag discussies voeren over alles nog wat. Maar toch ook wel, denk zoals wij ook wel, redelijk kunnen ageren tegen alles wat debiel is.
Ja, dat is nogal wat.
Dit is heel veel.
Ja.
En zij gaat in, dit is Lauren Southern. Dus een bekende Amerikaanse conservatief.
Okay.
En die heeft een video gemaakt, conservative sensitivity training, over dat. En eigenlijk heeft ik een keer een discussie gehad ook met Ben Shapiro en met Walsh. Ben heeft een keer gezegd, facts don't care about your feelings.
Oké. Okay. Nou.
Waarheid lijkt me dat. Maar zij kreeg een discussie erover, omdat het zegt van ja, maar er speelt wel meer dan alleen dat. En eigenlijk is dit een beetje, zegt ze dat conservatives over het algemeen altijd voorop lopen met het dat links zo emotioneel is en zo gevoelig is en niks aan kan en slachtofferschap en zo. Maar dat zijn ze als je kijkt hoe rechts erop reageert, ook heel snel geagiteerd en boos en dat het eigenlijk ook heel gevoelig is. Dat het
wel, ja, en nee, dat, maar dat is toch gewoon online? Dat is toch door online gediscussieerd? Ja,
daar gaat het ook over. Ja, ja. Precies, maar goed, okay. is dat normaal? Moeten we dat normaal vinden?
Ja, eigenlijk wel.
Het is toch gewoon online?
Ja, ja, dat is wat je doet. Ja. Gewoon schelden en schreeuwen.
En dat... ja, goed. Zij gaat dat in 8, 5 minuten. Ik heb voor mij... Je ziet hoe ver ik ben gekomen in de... Ja, in de thumbnail. Dat 10 minuten. Ik snap het wel. Ja. Ik snap het wel. Maar ja, nee. Ik had eigenlijk een bepaalde volgorde in deze items.
Sorry. Ja, nee. Ik ben gewoon...
Maar op zich, het haakt ook nog steeds allemaal in elkaar over. Maar dit... Ja, ik vond het wel interessant omdat ik denk als je zoekt, als je bruggen wil bouwen, als je oplossingen wil maken en weg wil gaan van, dat schip wat richting de kade aan het varen is, dan moet je denk ik toch wel bruggen kunnen slaan naar ook de andere groepen en meer begrip tonen. En zij, en ik zag ook een keer een reactie van een tijdje terug weer van een reaguurder op onze video dat wij... Ik weet niet meer waar het over ging, maar we waren redelijk stellig over... wat was het volgens mij? Dat het makkelijk is om een uitkering te hebben, zoiets geloof ik. Zo, en iemand zei... Die vond het dat we daar heel ongevoelig op reageerden. En ik dacht van... En toen kom ik daar niet...
Ah, ja, ik weet het alweer.
Helemaal in vind. Maar er zit wel iets... We zijn natuurlijk altijd heel erg aan chargeren. En we willen natuurlijk altijd de lol van de waanzin inzien. Ik denk dat het heel belangrijk is ook om een beetje sane te blijven. Want als je een rationeel denkend persoon bent en je wil alles proberen rationeel te verklaren en om te onderzoeken, dan word je denk ik knettergek. Dus je moet humor gebruiken om een beetje te varen door de...
Exact, ja.
Door de manie. Maar ik me ook indenken dat we daardoor soms de nuance missen in en het slaan van bruggen en dat en ja goed, de menselijkheid waar zij het eigenlijk over heeft in die in dit artikel.
Ja, maar ik voel dat. Ik snap die kritiek heel erg. Ik probeer het nog even te... even te verwoorden op een manier. Hij moet gewoon de bek houden. Nee, maar... nee, ik heb wel echt het idee dat... ik weet niet of het onze taak is om bruggen te bouwen.
Nee?
Nee, omdat ik denk dat het juist... Het moet nog belachelijker gemaakt worden. Want ik denk dat het heel goed werkt. Uh-huh. Want het gaat namelijk om die... Het gaat om die egregore, weet je? Het gaat om dat idee, weet je? Het is de egregore gaat niet weg door er rationeel over te zijn. De egregore gaat weg om erover te lachen. Uh-huh. Dus dat is de enige manier om het af te breken. En als
maar dat
je
kan ook op heel veel manieren. Humor, je hebt heel verschillende manieren soorten van humor. Je kan heel veel dingen, bepaalde dingen... ja, kleiner maken.
Maar dan moet je er beide om kunnen lachen. En ik hoop dat dat wel zo is. Weet je, dat iedereen inziet dat de voorbeelden die worden genoemd of die we noemen in deze podcast, dat die gewoon belachelijk zijn.
Ja.
Dat zal iedereen met ons eens zijn. Of je nou links bent of rechts bent. Ik kan me niet voorstellen dat je het daar niet mee eens bent. Dat je zoiets hebt van ja, nee, maar ik ben heel erg voor. Nou ja, goed, ik ga geen eens voorbeelden geven. Maar kijk de afgelopen 153 afleveringen terug. En dat komt genoeg langs. Dat ik denk van ja, we zijn er niet om bruggen te bouwen.
Nee?
Nee, en het is net als dat, weet ik veel, als je... wat ik heel interessant vind, is dat je op een gegeven moment dat comedy niet meer kon. Weet je, in het hoogtepunt van de cancel culture... Comedians konden niet meer hun werk doen. Hmm. Want bijna niks mocht meer gezegd worden. En alles wat gezegd mocht worden was niet grappig. En waarom is dat? Het is omdat je, als je dingen zegt... Als je op een harde manier dingen zegt die waar zijn... maar vanuit een ander licht bekeken... en dat is natuurlijk wat comedy vaak is. Weet je, dat je gewoon iets op een manier bekijkt. Een soort van... Wow, wie had dat gedacht? Mm. Weet je, ik kan me nog een of andere sketch herinneren van iemand die dat bijvoorbeeld over Amsterdam deed. En die zei van ja, iemand moet erover hebben nagedacht dat tramrails net zo breed zijn als fietsbanden. Weet je, dat kan geen toeval zijn. Ja. Nou, dat soort observaties.
Dat vandaag nog.
Nou, exact. Weet je, ik bedoel, dat jij bent 100 keer ben je waarschijnlijk over die tramrails heen gefietst. Heb je nooit, nou, van het god. Bizar dat precies past. Dat is toch raar? Ja. Dus dan denk ik gewoon van ja, dat is leuk om dat te zien. Maar het is niet politiek correct. Weet je? Dus je moet een harde uitspraak doen om te communiceren en om ook de grap ervan te communiceren.
Hmm.
Dus ja, dan kan je denk ik niet echt bruggen bouwen.
Maar wat is dan het effect? Want dan blijf je misschien met de humor in een... Of dan is het voor de bubbel fijn, want dan zit je in je bubbel en dan heb je geen invloed van alle waanzin die buiten die bubbel plaatsvindt. Is dat dan het doel? Of wat?
Ja, nee, het effect is dat de egregore kleiner wordt. En,
maar niet als je alleen maar binnen je eigen bubbel blijft.
Ja, maar ik denk dat daar een aanzuigende werking van uitgaat. Want ik denk dat je uiteindelijk, wat is het, 5% van de mensen in Nederland zijn extreem woke. En 5% ja. zijn extreem, weet ik veel, de andere kant, wat dat ook mogen zijn. En het leeuwendeel van nee. mensen in maar Nederland, ja. die hebben er niet over nagedacht. Ja. Kan niet zoveel schelen, weet je. Dus dat, wat je gewoon ziet, is dat mensen hun boodschappen duur worden. En ze hebben zoiets van, komt het eigenlijk? Wat is inflatie dan? En oh ja, inflatie, wat is geld dan eigenlijk? Weet je, en als ze dat soort vragen stellen, dan komen ze ook bij onze podcast uit, weet je, omdat dat is nou precies een onderwerp waar we het vaak over hebben, omdat het zo krankzinnig is en het eigenlijk achter al de krankzinnigheid zit.
Mm-hmm.
Dus ja, bouw je dan een brug? Ik weet het niet, maar misschien dat het. Ik denk dat onze podcast makkelijk te begrijpen is. En ik denk dat het niet zozeer een brug is, maar ik denk dat het gewoon een poort is naar iets wat veel dieper gaat, weet je. En als je libertarisme interessant vindt, wat iedereen zou moeten vinden, want iedereen heeft baat bij vrijheid, dan moet je op een gegeven moment door die deur. Je moet door die poort. Ja. En dat, ja, hoe kom je daar? Nou, begin maar met te lachen om krankzinnig te zijn.
Ja. Deze metafoor gebruik ik ook wel vaak zelf als ik het heb over van, wat is het, 10 jaar, 11 jaar bij de LP actief zijn geweest, waarbij ik een soort van
dat zijn lang,
het evangelie ging verspreiden. Dus als een hoe heet je die lui? Die van deur tot deur gaan, Jehovah getuigen, deur tot deur en voeten tussen, eigenlijk op die manier.
Ja.
Tot de dag van, ja, ik heb gezien dat het niet werkt. Mm-hmm. Ik heb gezien dat mensen niet te overtuigd zijn als ze er zelf niet klaar voor zijn. Er moet toch een intrinsieke beweegreden zijn om van gedachten te veranderen, om iets nieuws te willen ontarmen, om te willen veranderen. Dus ik ga het niet meer doen, maar ik wil mijn mening nog wel verkondigen. Maar dan is het een deur. Van, als je wil weten hoe ik over denk, nou, dan kan je hier, heb je een podcast. Inderdaad, 153 afleveringen. Ja. Maar ik ga niet meer door de deur die podcast op mezelf of idee.
Dit is veel effectiever.
Ja.
Want dat is 1-op-1 en dit is 1-op-50.000.
Ja, goed. In, als je bij de LP natuurlijk ook gewoon dat je in de campagnes, in media komt of wat dan ook. Dus het is niet alleen 1-op-1. Soms. Maar het is niet dat je alleen maar 1-op-1 gesprekken hebt. Je bent ook wel, weet ik veel, voor zaaltjes of wat voor dingetjes. Dat ook. Maar het ging me meer om, het is een hele actieve beweging van de partij. Het is echt verkopen. Ik vind ook, als ik nog steeds politici spreek, ook diegenen die in onze contraille zich bewegen, dan denk ik, jij bent gewoon aan het verkopen. Ik hoor gewoon dat mensen uit politicus aan.
En dat is het ook, ja.
En goed, daar heb ik helemaal niks meer mee. Maar dat, maar ook dat actieve naar voren gaan, dat, ja, weet je, en dat hoeft niet. Het komt maar gewoon.
Nou, maar ik denk ook dat ik heb hetzelfde heb ik met weet je, de oplossingen. En weet je, wij hebben het vaak over Bitcoin hier. En ik vind Bitcoin helemaal niet meer zoiets waarvan ik, weet je, ik hoef niet het evangelie te prediken daarvan, weet je. Mm-hmm. Whatever, het is gewoon een tool, weet je. Zoals een hamer een tool is, en een zaag. En als jij, weet ik veel, je wil een schuur bouwen in je tuin, dan ga je naar YouTube en dan ga je zoeken hoe bouw ik een schuur. En dan zeggen ze, je hebt een hamer nodig en een zaag en wat hout. Nou, dan gaan we die schuur bouwen. En dit is exact hetzelfde. En dit is alleen, gaat niet over het bouwen van een schuur. Dit gaat over het bouwen van vrijheid.
Mm-hmm.
Weet je, als jij het gewoon zat bent om je te laten vertellen wat je moet laten, weet je, aan wie je allemaal de verantwoordelijkheid voor je gezondheid, voor de inrichting van de maatschappij, voor je financiële situatie, dat je die verantwoordelijkheid de hele tijd bij andere mensen moet neerleggen. Als je het zat bent om dat verteld te worden, nou, dan ga je online zoeken. Zo van, oh, nou, wat heb je dan? Nou, dan vind je de Viva Valentine podcast. En dan is het niks anders dan die doe het zelf video van die schuur bouwen, maar dan voor vrijheid. Ja. Hoe bouw je vrijheid? Nou, dan heb je deze tools, dan heb je een beetje Bitcoin nodig, je hebt een beetje verstand nodig, je hebt wat Oostenrijkse economiekennis nodig, je hebt wat Rothbard nodig en wat Mises nodig en nog een paar schrijvers. Nou, en dan langzamerhand kom je
sugar and spice and everything nice.
Ja, exact. En dan op en opeens kom je erachter dat die vrijheid er altijd al was, maar gewoon er niet was binnen die wereld waarin je leefde.
Ja.
Je stapt eruit en je stapt een andere wereld binnen. Mm-hmm. En daarin ben je vrij. En het enige wat je, er hoeft is maar één woord wat je dan nodig hebt, wat je goed moet kunnen uitspreken. En dat woord is nee. Weet je? En als iemand tegen je zegt van je moet nu dit en je moet naar de Oekraïne, je moet vechten tegen de Russen, je moet al je geld hier en je moet dit en dat en stemmen en zo. Het enige wat je hoeft te zeggen is nee. En als dat, als je eenmaal snapt dat je dat kunt doen, ja, dan ook, dan ben je er al, weet je, dan ben je al eind.
Dat is wel mijn ook mijn conclusie een beetje van waar wil ik me in dit leven onder andere mee bezighouden? Dat is, nou, vrijheid is denk ik het overkoepelende thema. Vrij, maar dat kan je denk ik onderverdelen in twee categorieën. Eén is vrijheid van het systeem, van de politiek, van de financiële markt, de economie, weet je wel, de grotere mechanismes in het in de wereld. Daar ben ik heel lang bezig mee geweest binnen de LP. De politiek, ben je daarmee bezig om die overheid weer terug in zijn hok te krijgen. Mm-hmm. Een hard geld en weet ik wat allemaal. Geen belastingen, geen regeldruk. En de andere kant is, gaat vrijheid van je eigen patronen. En daar hebben we het ook wel vaak over gehad. Want jij zegt bijvoorbeeld of je hebt de vrijheid om nee te zeggen. Maar de meeste mensen doen of durven het niet. Of beseffen zich niet dat ze dat kunnen doen. Want jij zegt op een gegeven moment besef je dat, dat wat vrijheid inhoudt. En dat je gewoon nee kan zeggen. En dat heeft heel erg te maken met, maar goed, ook voor onderwerpen waar we het wel vaak over gehad hebben, van je opvoeding en jeugd en hoe sta je in het leven. En maar ik denk heel veel mensen beseffen niet dat ze nee kunnen zeggen tegen bepaalde zaken. Ik ben ooit een keer gegrepen door Anthony Robbins en Je Ongekende Vermogens of Unlimited Power, dat boek. NLP, ik weet over de top Amerikaans, maar er zit wel een Een lijn in van dat je vaak je eigen grenzen bepaalt. Mm-hmm. Mentaal. Dat je vaak veel meer kan en kunt en mag dan je zelf denkt.
Ja, dat je die grenzen, die moet je doorbreken.
Ja.
Dat moet, ja.
Dus je eigen gedachtenpatroon van, dit mag niet, of dit kan niet, of het hoort niet. Weet je, dat hoort niet, dat soort dingen.
Ja, daar heb ik nooit veel last van gehad.
Nee?
Dat is een van de weinige dingen. Ik ken heel veel mensen om me heen die daar wel heel veel last van hebben.
Ja.
En ik heb dat gewoon niet. Nooit gehad.
Dat betekent dat je nooit bezig bent met wat de norm is dan?
Ik ben er volledig gevoelloos voor. Dat is zo bizar. Nee, maar ik denk serieus dat het aangeboren is.
Ja.
Wat een ander vindt, dat zegt niks over mij. En dat zit zo in. Ik heb ook, klinkt heel stom, maar ik was als kind op school, ik was niet echt pestbaar. Ik kon ook niet echt. Ik moet zeggen, was heel snel zo vaak blijven zitten dat ik drie koppen groter was dan iedereen in de klas. Maar los daarvan. Maar ik heb gewoon andermans mening. Vind ik echt lekker belangrijk. Dat is heel raar. Dat is gewoon dat. Ik heb daar nooit last van gehad.
Hmm.
En ik weet hoe verstikkend het kan zijn voor heel veel mensen. En die komen hun leven lang er niet onderuit. En wat zullen de buren wel niet denken?
Ja, precies. En vaak is het ook heel onbewust hoe zeg je dat? Onderbewust eigenlijk. Dat je niet eens weet dat het gebeurt. En dat je automatisch al schikt naar X, Y of Z. Door Steve Jobs heeft er een hele speech omheen gedraaid op Stanford. Dat hij zegt van, weet je, don't get caught by other people's dogma's. Dat zegt hij op een gegeven moment in zijn speech. Omdat hij denk ik ook iemand is die dus die dogma's voorbij durfde, kon gaan, of dat niet zag of niet voelde, weet ik veel wat, en daar gewoon voor ging. En daardoor dus hele grote dingen kon bereiken. Want dat moet je moet wel voorbij de sociale norm gaan om iets nieuws te kunnen neerzetten, om te kunnen innoveren. Kijk naar de Brothers Wright of zo.
Ik me dan afvraag, hè? Ik bedoel, heb jij er last van? Heb jij last van de mening van anderen?
Ja.
Waar is dat begonnen? Heb je dan, wat ik probeer te zeggen, waar ik heen wil, is van, ik heb niet echt een idee van hoe het hoort. Laat ik het zo zeggen. Ik heb de hele definitie niet meegekregen van hoe het hoort. Weet je, wat dat betreft. Ja, mijn jeugd was gewoon nogal chaotisch. Dus ik heb dat gewoon niet meegekregen. Dus ik wou als iemand zegt van, doe eens een keer normaal. Dan weet ik oprecht niet wat dat betekent.
Ik denk dat je ook niet conformeert aan een norm, maar je conformeert je vooral denk ik aan andermans gevoel of opvatting ergens over. Dus je bent meer
maar
bezig.
Maar dan kijk je dus naar jezelf door de ogen van iemand anders.
Ja.
Dan word je toch knettergek.
Ja, dan word je ook. Het is ook niet bewust, maar dan zeg ik het is een onbewust patroon. Ja, okay. Wat komt in mijn geval vanuit ook een redelijk, een soort van chaotische jeugd met een eenstaande moeder die, ik heet het, een soort van moest gaan polsen hoe die zich voelde. Omdat ik daar dan...
Maar dat hebben wij met elkaar gemeen. Maar ik had zoiets van, luister, dat polsen, dat heeft gewoon geen enkele zin, weet je? Laat het lekker.
Nee, precies, maar goed. Maar dat ergens in mijn systeem zit dus... En ik merk, kom dus achter dat het heel onbewust is, dat ik daar... Mm. Want ik wou net zeggen, het is bij mij is het heel dubbel. Aan de ene kant wordt me ook geen zier. En daarom heb ik zo'n podcast, zit ik bij de LP, een van de referentiepartijen, 13 jaar lang, te zeggen dat we belastingdiefstal is. Weet ik wat allemaal. Aan de ene kant boeit het me geen... Aan de andere kant merk ik toch dat het onbewust wel meer doet dan ik zou willen. En dat ik dus blijkbaar onbewust continu bezig ben met van... Oh, als die ander maar oké is, dan ben ik
maar
ook
dat vind ik interessant, want dat ik heb daar heel erg over nagedacht in de mondkapjestijd. Omdat een mondkapje is dat, hè? Dat is gewoon van conformeer je je ergens naar of niet. En ik heb wel heel vaak gehad dat ik de supermarkt inliep zonder mondkapje. En dat ik me heel bewust was van het feit dat iedereen naar me keek en daar waarschijnlijk een afwijzende mening over had.
Ja.
En wat ik altijd zo interessant vond, dat vaak niet zo was.
Nou ja, precies.
Dus dat liep je binnen. En dan liep ik dus de supermarkt binnen met een houding van iedereen. Maar vaak gebeurde het tegenover dat iemand naar me toe kwam, zijn mondkapje naar beneden, hij zei heel goed, weet je. Ik zet hem ook niet meer op. Ik wil hem eigenlijk ook niet opzetten.
Ja.
En vaak ook hele oude, nette dametjes die dat dan doen, weet je. En dan heb ik zoiets van, nou, blijkbaar hebben die mensen mij nodig om dat te durven, om dat te doen. Dat vind ik dan oké. En ik heb helemaal niet, ik bedoel, serieus, de keren dat iemand naar me toe kwam, zei, waarom heb je geen mondkapje? Echt, nou, misschien... Dat kan ik op de vingers van één hand tellen. Dat is misschien 2-3 keer gebeurd. Mm-hmm. Weet je? En dat ik zoiets heb van, ja, weet je, voor al de, weet ik veel, misschien ben ik wel 100 keer in de supermarkt geweest in die periode. Waarschijnlijk meer dan dat. En dan is dat 2 keer gebeurd of 3 keer, weet je? Maar en de hoeveelheid positieve reacties zijn heel groot. Ja. Dus ik denk ook soort van, ja, dat...
Het is ook je eigen opvatting wat je denkt dat men denkt. Het is niet eens dat je objectief hebt gemeten van, oh, dit is de consensus en daar wil ik me aan conformeren. Nee, je hebt zelf een opvatting over hoe men ergens zich bij voelt of denkt. En dat is vaak helemaal niet zo.
Maar daar had ik het dus wel. Dus je hebt best wel kans dat ik er wel heel veel last van heb. Mm-hmm. Maar dat ik gewoon nooit te horen heb gekregen wat de norm is waar ik moet voldoen. En als je dat niet weet, dan heb je ook niet, dan voel je ook niet dat je iets fout doet.
Je kan niks voor je, wat je moet veranderen.
Nee, wat moet ik veranderen dan? Ik heb geen idee. Nee, daarom.
maar daarom is het ook wel interessant, want dat dus het mechanisme dat mensen jou nodig hebben om dan het ook te kunnen doen. Daarom is het ook zo belangrijk om je te blijven uitspreken tegen whatever er ook niet klopt. En daarom zijn ze ook zo druk bezig met die hele censuurcampagne. Ja. Want dan lijkt het alsof de meerderheid van de mensen meegaat in het...
In het narratief, ja.
In het narratief. Terwijl als je uitspreekt, als mensen zich zouden uitspreken, dan zou je... ik vind het altijd interessant ook... In Katwijk, waar ik vaker kom, dat als ik daar me uitspreek, dat er heel veel mensen vaak gelijkgestemde
op je werk bedoel
op mijn werk, ja. Dus dat er heel veel mensen, je hoort ze niet over, maar als ik iets over Bitcoin had vallen of zo, of iets anders, dan is er meteen heel veel mensen die daar dan zich heel erg in kunnen vinden. En maar als ik niet had gezegd, dan was niemand erover begonnen.
Nee, daarom. Maar ik denk dat dat weer wat anders is. Maar ik vind het heel interessant dat de kracht van de mening van anderen zo sterk is dat iedereen zich daardoor voegt of zo, weet je. Want wat ik heel vaak heb, is dat ik stuur gesprekken vaak een beetje richting onderwerpen binnen ons domein, als het ware.
Ja.
En dan merk je dat veel mensen zich ongemakkelijk voelen om daarover te praten, bijvoorbeeld, weet je. Of dat... weet je, ik snap vaak dat ik met mensen praat die bijvoorbeeld, die zijn heel links en die vinden dan, die maken zich zorgen dat Trump verkozen gaat worden of zo, weet je.
Precies.
En dan heb ik echt zoiets van, maar wat verwacht je dan van Biden? Weet je, wat is dan de uitkomst die je zou verwachten? En dan hebben ze zoiets van, maar eigenlijk niet over nagedacht. Dit is gewoon het antwoord wat hoort bij mijn soort mensen eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
Ja.
Dat weten, dat realiseer zelf niet helemaal, maar dat is wat ze zeggen.
Ja.
Met andere woorden, niemand in Nederland, maar in de wereld, denkt echt ergens over na. Maar iedereen kiest gewoon de onderwerpen die bij zijn bubbel passen. En dat zie ik echt terug op Twitter en op social media.
Ja, het is ik heb precies hetzelfde. En ik heb nu wel die ene vriendin waar ik het vaak over heb. Die geeft nu wel toe van ja, jij hebt je hier meer in verdiept. Ik weet, die geeft dan een mening. Letterlijk dit onderwerp hebben we over gehad. Van die was dan haar antwoord was van op die vraag die jij stelde. Ja, maar Biden, weet je, die is inderdaad, omdat hij zo nieuw is, nou hoef je, daar verwacht ik weinig van. Dus er kan ook weinig fout gaan.
Ja.
Maar Trump, die is...
Alleen dat maar een derde wereldoorlog.
Dat is een
kan weinig maar, misgaan.
Dus. Maar Trump is een levensgevaarlijke gek. Zeg maar, ja. Kijk maar naar January 6, dat is dan haar antwoord daarop. En dan,
bizar, ja.
Goed, dan kom ik ook met een heel relaas over waarom dat dan anders is. Maar dan vind ik bij haar dan wel weer mooi dat ze nu tegenwoordig kan toegeven van... Oh ja, maar ik heb ook niet zoveel erover gelezen en ik weet het eigenlijk ook niet.
Maar dat vind ik. Dat is ook een heel goed. Als je mensen laat zien wat ze niet weten. Kijk, mensen weten niet wat ze niet weten. Nee. Dat kun je niet kwalijk nemen. Daar heeft iedereen last van. Maar als je ze laat zien wat ze niet weten, dan is iets van, oh ja, dat weet ik niet. Dat is al 100% winst.
Ja.
Want dan weten ze wat ze niet weten. En dan kunnen ze in ieder geval aan de slag gaan met leren van over de dingen die ze niet weten. En dan kom je uiteindelijk wel uit op een plek die meer over vrijheid gaat. Mm-hmm. Maar heel veel mensen weten niet wat ze niet weten. En die denken serieus van, nee, Poetin die koopt gewoon Baudet en Wilders om. En dat is zo succesvol dat iedereen er maar op gaat stemmen.
Ja.
En dat is de reden. Het is dat Poetin ze betaalt. Want anders zou niemand erop stemmen.
Ik denk echt dat heel veel mensen het geloven.
Ik denk het ook, ja. Maar dat is insane. Maar ja, mensen geloven dat.
Ik vind het interessant wat je zegt, dat jij dus daar dat je daar geen last hebt van het mechanisme om je te conformeren aan de mening van anderen. Want ik denk dus dat dit een heel groot... Want dit is het mechanisme wat wordt gebruikt door de politiek om in te drukken. Bijvoorbeeld in corona.
Ja.
Je doet het voor een ander.
Ja.
Dat is precies op dit trauma drukken de hele tijd. En dat doen ze echt overal continu.
Ja.
Dat jij je moet opgeven aan weet ik veel, de het gevoel, het welzijn van anderen. En
je bent geen fatsoenlijk mens als je niet houdt aan die regels.
Dus ze gaan ook echt extra in die pijnwond poren. En daarom denk ik ook dat het bij Jorn Luca dus over dat... Maar daar zag jij volgens mij minder in. Maar volgens mij omdat je dus deze kant van de medaille niet kent.
Nee.
Maar omdat de revolutie volgens ons dus persoonlijk is. Omdat we als mensen hiervan afkomen en zich niet meer zouden druk maken om de mening van anderen. Ja, dan is al die pijnpunten zijn weg. En dan ga je dus zo snel naar een ander narratief. Dan
ga je wat rationeler gedragen, denk ik.
Ja.
Want als je zegt van ja, maar je bent niet een fatsoenlijk mens. Maar je hebt geen idee wat het is om een fatsoenlijk mens te zijn.
Ja, okay. Dat is ook tricky, denk ik.
Ja, maar ik weet het niet. Het zijn allemaal oordelen, weet je. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken, maar ik weet niet wat andere mensen doen. Ik heb geen idee.
Nee, maar dat is dat. Ik denk echt dat dat een... goed, maar dus als we vrij... Dat mijn punt was, dus vrijheid van politiek, economie, financiële systeem en vrijheid van die patronen. En dit patroon om dus... een ander boven jezelf te stellen en maar niet te durven schofferen, wat dan ook. Als we daarvan afkomen, dan wordt het volgens mij een stuk mooier.
Ja, absoluut. Ik vind het wel leuk inderdaad dat als je kijkt hoeveel van die mechanismes er zijn om die knop in te drukken. En ik ben benieuwd wat voor nieuwe mechanismes er komen. Weet je, want ik bedoel, je hebt dat corona was makkelijk. Weet je, het is in die zin, het is heel succesvol geweest, omdat ze ze konden die knop indrukken en ze hadden ook gewoon, je hoeft het niet al te veel te doen, weet je, je moest een mondkapje opzetten, weet je, dus niet dingen waren niet heel duur of zo, weet je, je kreeg ze cadeau, het was allemaal niet zo moeilijk. En maar je gaat nu zometeen, je moet zometeen je kinderen naar het front sturen, weet je, dat is wel even wat moeilijker dan een mondkapje opzetten, weet je, of bij de volgende pandemie, weet ik veel, QR-codes gaan vragen waarvan je weet van ja, of je moet een dodelijke injectie nemen of anders krijg je QR-code niet, weet je. Ik bedoel, het is de onschuld is er vanaf. Bij corona was dat kon werken omdat het nog onschuldig was. En ik heb het idee dat het nu weg is, die onschuld. En ik denk wel, ik weet dat er veel mensen zijn die niet weten wat ze niet weten. Maar ik denk wel dat mensen klaar zijn met die onschuld. Ik denk niet meer dat ze blind zomaar als lemmingen de afgrond in zullen storten de volgende keer dat dit gebeurt.
Ja. Ja, of het is, ik denk, toen was het nog wat persoonlijker, denk ik. Ik heb het idee dat dat klimaat dat een groot ding wordt. Ik weet nog wel dat van mij vorige zomer kreeg je alles verzengende hittes. Als je
we zouden dood zijn
binnen 10 seconden of zo. Ja,
als de zon ging schijnen.
Ja, zoiets. Dat soort dingen.
Ja, maar daarvan weet je toch dat het bullshit is.
Nee, maar dat denk jij. Jij denkt dat.
Nee, maar het is gewoon de meeste mensen weten wat het gewoon lekker is om de zon te zitten.
Deze keer hebben we elke keer.
Die gaan zich binnen opsluiten en de vitamine D tekorten worden ziek.
Ja, ik denk wel. Ik bedoel, ik ken iemand die Het is ook grappig. Ik had laatst een gesprek met een vriend die dus uit ja, zijn broer was ook lid en voor mij verkozen voor GroenLinks. En hij is zelf ook actief bij GroenLinks. En ik heb dus weer dat netwerk waar ik 10 jaar geleden actief was, waar ik les gaf. En ik kwam achter dat hij dus met Bitcoin bezig was. Wacht even. Dus
slecht daar... voor het milieuvriend.
Dus... Toen kregen we daar dus een discussie over. En hij zei op een gegeven moment, ja, ik vind dus wel... Hij voelde zich dan schuldig over het feit, want hij verdient er dus echt geld mee. Hij stopt er serieus geld in en er komt serieus geld uit.
Ja.
En hij zegt, het is ook bizar dat dit kan. En hij voelt zich er dus ook schuldig over dat hij dat dus wel kan en anderen niet.
Maar dat ding, hè, je schuldig voelen.
Ja.
Dat is grappig. Dat vind ik echt grappig.
Ja, jij wel, ja.
Ja, nee, maar ik vind het echt grappig. Dan gun ik het zo iemand ook. Weet je? Als je daar zo geïnvesteerd in hebt, weet je, in je schuldgevoel.
Oh, dat,
en dat te cultiveren. Ja. Ja, dat je je dan ook schuldig voelt. Ja. Dat is goed gewerkt.
Ik denk dat het ook weer ergens vandaan komt. Maar wat ik interessant vond, ik zei van, ik probeerde hem mee te krijgen in het verhaal. Dus ik ging uitleggen van, ja, maar dit is heel normaal. En ik dacht van, nu ga ik even de discussie die wij wel eens voeren over waarom ik het niet snap dat links zich niet bezighoudt met hard geld.
Ja.
Sound money. Omdat ik denk dat het consumentisme tegengaat. En nou, dat heb ik hem dus ook voorgelegd. En hij appte me de volgende ochtend nog van, oh, maar ik heb hier nooit over nagedacht. en hij ging dus allemaal soort hypotheses aan besturen om hoe dat dan zou werken uiteindelijk. Ik dacht van, dat is interessant. En dat is wel...
Hij is begonnen met nadenken. Wauw.
Nee.
Vet.
Nou ja, over geld met name. Dus hoe geld werkt, waar niemand over nadenkt.
Ja.
Ik heb dus de want op zich kan je ook wel het linkse argument dat de rijken rijker worden, wat enigszins waar is. Maar goed, de armen worden ook rijker. Iedereen wordt rijker nagelang
van tijd. Als je harder werkt, word je rijker. Ja,
maar over het algemeen genomen, als je dan statistiek kijkt van de afgelopen 100 jaar, dan wordt iedereen rijker. Zeg maar, absolute armoede is op een all-time low. Relatieve armoede is op een all-time low.
Er is meer geproduceerd.
Wat zeg je?
Dat komt omdat er meer geproduceerd is. Het is niet omdat het geld meer of minder waard is.
Nee, het gaat niet over geld. Het gaat over productie dus. Er is meer productie eigenlijk. Dat is welvaart. Dan is niet over, niet, er is niet meer fiat geld in omloop. Het heeft niks met welvaart te maken. Maar er zit... Even kijken, waar wil ik heen gaan? Ik probeer hem uitleggen dat het systeem... enigszins rigged is door centrale banken en het printen van geld en dat mensen die dicht bij de geld printen, dus het corporatisme, de overheid en het grootkapitaal, die profiteren ervan. Dat zijn hun vijanden. Dus ik leg even uit waarom ze daar vijanden zijn en wat het echte probleem is. En je ziet dus dat heb ik eerder gezegd, links denkt daar niet over na. En dat is grappig, want als je er wel over na zou denken, dan zou je direct sound money als nummer 1 in je beleid maken. Want je bent af van die ongelijkheid die aan de top ontstaat doordat zij dicht bij de geldprinter zitten. En je bent af van het probleem van consumentisme. Omdat we er eerder over gesproken. Op het moment dat je in een samenleving leeft waarbij je ziet en ervaart dat jouw geld elke week, maand, jaar meer waard wordt en dat producten steeds goedkoper worden, dan ga je wachten met uitgeven, omdat je denkt van ja,
je koopt die iPhone, noodzakelijke dingen. Ja,
ja, en mijn geld wordt meer waard, dus dat kan ik bewaren. En ja, waarom zou ik die iPhone nu kopen als die volgend jaar minder waard is? En dat is natuurlijk, dit is de dood voor de economen die Keynes aanhangen, want dit is hiermee stop je na het uitgeven van geld en gaan mensen sparen, wat wij denken heel goed is. En je hoeft niet zoveel te werken met hard geld, want je geld blijft gewoon...
Je kunt je koopkracht meenemen.
Ja, kan je gewoon meenemen.
Nou, ik vind dat er ligt een vraag hieraan nog hierboven. En ik vind dat haakt heel mooi in op dat wat meningen van anderen. Wat je namelijk heel erg hebt, we hebben wel eens dat voorbeeld gehad van die studenten die allemaal, waarvan eentje een proefpersoon is en de rest is eigenlijk allemaal ingehuurd. Maar die ene persoon weet dat niet. En dan gaan ze rare vragen stellen van hoeveel is 3+3? En dan zegt iedereen, ja, is 5, weet je. En heeft die ene zoiets van, wat? Wat gebeurt hier, weet je? 3+3 is 6. En dan, maar omdat iedereen dat antwoord gaat, begint hij op een gegeven moment, die persoon begint dan ook op een gegeven moment mee te antwoorden met de rest. En iedereen is bang om in de ogen van iemand anders iets doms te zeggen, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld de vraag, wat is geld? Is de vraag.
De domme vraag.
Maar dat is de domme vraag die iedereen moet stellen.
Ja.
Omdat het is, als je die vraag gaat stellen, ga je erover nadenken. En dan denk je van ja, maar de vraag is misschien wel dom, maar het antwoord is zeker niet dom.
Mm-hmm.
Want er zijn namelijk een aantal verschillende antwoorden die voorbij komen als je zelf die vraag stelt.
Mm-hmm.
Waar je echt serieus over moet nadenken van wat is geld voor jou? Weet je? Hoe kun jij je onzekerheid in de toekomst veilig stellen? Of hoe kun je dat afdekken met de arbeid die je in het heden uitvoert? Hoe doe je dat? En wat voor tools gebruik je daarvoor?
Mm-hmm.
En dan zie je een soort van, ja, maar wacht even, als geld dat niet meer kan, weet je, als geld geen waarde over tijd kan transporteren, is het dan nog wel geld? Weet je, volgens de definitie van Lex Hoogduin niet in ieder geval. Mm-hmm. Weet je, en de meeste economen ook, die zeggen dan is het geen geld meer. En dat klopt. De euro is ook geen geld.
Mm-hmm. Nee,
het is een betaalmiddel,
precies.
Maar het is geen geld.
Nee. Nee, maar die vraag wordt dus, die durft men niet te stellen. Of ik denk dat ook in heel veel gevallen men niet eens weet dat dat een vraag is die ze kunnen stellen. Dat is gewoon een gegeven. Je weet niet wat je niet weet.
Ja, je weet niet wat je niet weet. Mooie titel voor de aflevering.
Ja.
Ik dacht dat het over
geld van Russen.
Geld van de Russen, maar je weet niet wat geld je niet algemeen. Weet. Dat is ook wel tof inderdaad, ja. Goed, waar gaan we het zo meteen in de extra allemaal over hebben? Corona 4 jaar later zie ik.
Ja, corona 4 jaar later. Dengue, grootste prijsverhoging voor tabak ooit.
Ja, daar we gaan het over roken hebben. Lachen.
Toch nog ook wel even over de... Dat was eigenlijk gekoppeld aan die conservative sensitivity training. Een aantal artikelen van Nature over negativiteit en online nieuwsconsumptie.
Oké. Okay.
Uiteraard Rutte en de NAVO. En de escalatie van de oorlog Israël-Iran.
Ja. Dat wordt nog een dingetje. Goed, nou dan zou ik zeggen, alle bazige bazen, maak je klaar. Ga naar vivovalentine.com, want daar gaan we verder met de extra van aflevering 154. En ben je nog geen bazige baas? Nou, dan kan dat gewoon. Dan ga je gewoon ook naar vivovalentine.com en zeg je, ik wil een bazige baas worden. En dan word je een bazige baas. En dat is fantastisch, daar worden we allemaal heel blij van. En dan word je zelf ook heel blij van. Dat is heel goed voor je. En niet dat je dan gaat denken van ja, maar dan vinden Boris en Robert, die vinden me dan heel tof als een bazige baas. Nee, je doet het voor jezelf. Je doet het niet voor onze mening over jou. Je doet het voor jezelf. Goed, zie je zo meteen op vivovalentine.com.